Sí.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste. Van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat dit samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen uit Psalm 116, de versen 2 en 3. 116, vers 2. Ik lag gekneld in banden van den dood, der de angst der hel. Mij alle troost deed missen, ik was benauwd omringd door droefenissen, maar riep den Heer dus aan in al mijn noden. Wat er verder volgt in het derde vers. 116, vers 2 en 3. Gemeente, de schriftlezing voor dit avonduur kunnen we opgetekend vinden in Gods heilig en dierbaar woord en wel in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daarvan het 17e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Matteüs 17, vers 1 tot en met 21.
En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon. En zijn klederen werden wit gelijk het licht. En zie, van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. En Petrus antwoordde, zeide tot Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken. Voor u 1. En voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, ziet een luchtige wolk even overschaduwd. En zie een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte aan en zeide, sta op en vrees niet. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En als zij van de berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende, zeg niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, wat zeggen dan de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Doch Jezus antwoordde, zeide tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten. Maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is, en ze hebben hem niet gekend. Doch ze hebben aan hem gedaan al wat zij hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. En als zij bij de scharen gekomen waren, kwam tot hem een mens, vallende voor hem op de knieën, zeggende, Heere, ontfermt u over mijn zoon, want hij is maanziek en is in zwaar lijden, want menigmaal valt hij in het vuur en menigmaal in het water. En ik heb hem tot uw discipelen gebracht, en ze hebben hem niet kunnen genezen. En Jezus antwoordde, zeide, O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog met u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem mij hier. En Jezus bestrafte hem, en de duivelen gingen van hem uit, en het kind werd genezen van die uren af. Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen en zeiden, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? Jezus zeide tot hem, om uw ongeloofswil. Want voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze berg zeggen, ga heen, van hier derwaarts, en hij zal heen gaan. En niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Tot zover.
Zoeken we samen het aangezicht des Heren om een zegen te vragen over ons samen zijn. Heren, het is uw trouwe zorg dat u ons de kracht en de gezondheid geeft om een ogenblik afgezonderd van de wereld samen te zijn in uw huis. Onder uw woord. Maar Heere, dan is het niet genoeg dat we afgezonderd zijn van de wereld, want we nemen de wereld mee, omdat we door onze diepe val in Adam gekozen hebben voor de wereld en haar begeerlijkheden. En dan is het een eeuwig wonder dat u ons vanavond nog komt na te wandelen. Ons nog genade tijd komt te schenken. Want op en onder de kansel moeten wij belijden dat wij deze dag niet hebben geleefd zoals het scheppingsdoel was. We waren geschapen om God te eren, te loven en te prijzen. En van nature, dan zoeken wij u niet, maar ook na ontvangen genade. Dan is een mens maar druk met het hier en het nu. De dichter zegt, hoe kleeft mijn ziel aan stof, als zie mijn nood. En dan weet u op het allervolmaakste hoe wij vanavond naar deze plaats gekomen zijn. Of wij er een indruk van hebben dat we een ogenblik afgezonderd zijn om ons te zetten onder uw woord, om ons te onderzoeken op reis naar die grote godsontmoeting. De dichter van de 116e psalm, die had een bede, och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. En nu hebben wij allemaal een ziel, en zou u nu willen geven dat we dat gaan beseffen, dat er een ogenblik in ons leven komt, dat ziel en lichaam gaan scheiden, en dat uw woord maar spreekt over twee wegen, de eeuwige nacht, of in te gaan in de rust die erover blijft voor het volk van u. En Heere, zou u dan vanavond dat woord willen gebruiken, als uw Heilige Geest daarin meekomt, dan zal het toch zijn om voor het eerst de mensen de ogen te openen, dat ze gaan zien dat ze hun ziel omdragen op reis naar die grote godsontmoeting. Maar zou u ook dat woord willen gebruiken om te laten zien dat ze de prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd, nog eeuwigheid kunnen voldoen. Om juist in een weg waarin wij niets meer hebben, door uw geest uitgedreven te worden naar hem, die alles heeft aangebracht om verloren mensenkinderen op rechtsgronden weer bij u te doen wonen. En dan is dat de eeuwige wonder waar geen mens naar God vraagt. Maar daar heeft God toch het verlorene opgezocht. En daar heeft Christus zo diep willen lijden dat hij het zei, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. De diepe vernedering van Christus. En daarin ligt nu de genade voor een volk dat nooit meer bekeerd kan worden. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, om zo heel die kerk de zonde te vergeven en ze te werpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Ach Heere, zou u dat ook na ontvangen genade willen schenken, dat nog eens een ogenblik bij vernieuwing gezien mag worden. Hem die nu alles heeft aangebracht. En wordt Christus gemist, dan wordt alles gemist. En als een ogenblik het oog des geloofs geslaagd mag zijn op het voorwerp des geloofs, dan kan die kerk toch een ogenblik getuigen van dat vooruitzicht dat mij streelt. Om straks, na kortstondig ongeneugd, eindeloos te worden verheugd. En dan zal er een rust overblijven voor dat volk van God. En als we nu nog onbekeerd zijn, Heere, zou u toch willen geven door uw geest te laten zien hoe arm de wereld is. Maar dat we ook zouden mogen zien hoe gelukkig uw volk en erfdeel is. Zou u zo nog willen wonen en werken onder ons? Zou de jeugd van de gemeente willen gedenken? Er zijn ook kleine kinderen in de kerk, jonge mensen. Zou ze vroeg een nieuw hart willen geven om u te mogen vrezen en dienen als het allerhoogst en eeuwig goed? Zou u ook, Heere, de ouden willen gedenken onder ons, misschien grijs geworden onder de waarheid, en nog altijd dezelfde gebleven, maar dan kan het toch ook zijn dat u het ten tijde des avonds nog licht wilt maken. Geef maar te wanhopen aan onszelf, maar nooit te wanhopen aan u, u hebt maar één woord nodig. En dan kunt u spreken en het is er, dan gebiedt u en het staat er. Die thuis meeluisteren zou ze willen gedenken. Geef in de woningen een zegen die de eeuwigheid kan verduren. U kent de omstandigheden op het allervolmaakst, zowel thuis als hier in uw huis. U bent die alwetende. U weet de schuilhoeken van ons hart, Heere, zouden voor u. Of we nu thuis meeluisteren of in de kerk zitten, onze weg en wandel bloot mogen leggen. Niets daarvan voor u te willen verhelen. Dat u ook zou willen gedenken aan het rouwdragende, sterk en schraag. Geef in alle moeite en verdriet, gebracht te mogen worden tot die enige troost, beide, in leven en in sterven. Dan blijft het verdriet er wel. U maakt geen onnatuurlijke mensen, maar als het in alle verdriet een ogenblik ervaren mag worden, de Heer is mij tot hulp en sterkt. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Zouden mogen bevelen waar ziekte is. Heel ons leven, het is toch niet anders dan een gestadige dood, zegt de doopformulier al, Heere. Geef dan maar in ziekte, moeite, kruis en druk wegen, dat u het geen aangewend wordt, nog wilt zegenen. Maar dat het bovenal ervaren mag worden, zo ons aardses huis, deze tabernakels gebroken wordt. Een gebouw van God te mogen hebben, een huis niet met handen gemaakt. Het zijn alles liefdeskastijdingen waar u komt te laten zien. Hier beneden is het niet om te zoeken de dingen die boven zijn. Zou ook willen gedenken, Heren, als er psychisch leed is, moeite, zorgen, kruisdruk wegen, waar we misschien met niemand over kunnen praten dan met u alleen, Heren. Zou u dan nog willen sterken, willen schragen, die alleen over de wereld gaan als ons huwelijk ontbonden is op een andere wijze dan door de dood. Zou u in alle kruis en druk wegen willen geven om het voor u te mogen neerleggen. Want dan zijn er bij u uitkomsten en dat het straks nog eens zou mogen zijn. Te mogen ervaren dat al die druk wegen gebracht hebben tot dat goed dat nimmer meer vergaat. De broeders van de Raad der Kerk zou ze kracht willen geven om dit volk te leiden en te wijden. Geef een biddende kerkenraad voor de gemeente. Ervaren zielen toebetrouwd op reis naar die grote godsontmoeting. Dat maar veel de ernst mag wegen. Maar geef ook een biddende gemeente voor de kerkenraad. En dat zo ervaren mag worden waar liefde woont. Daar gebieden Heer den zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Zou u ook willen gedenken aan de nood van de ledige kansel, Heren? Zou u de nood willen opbinden op uw tijd en wijze de manusraads naar dit volk te zenden? En dat er zo nog ervaren mag worden dat u ook in die weg van de gemeente afweet. En als we dan vanavond samen zijn gekomen rondom uw woord, dan is de trouwste kerkganger er ook. Hij gaat mee op de kansel, hij gaat mee in de kerk, hij luistert mee bij de kerktelefoon. Ach, Heere, zou u Satan willen schelden? Hij gunt God de eer niet, de kerk de zaligheid niet, maar geeft maar een heilige indruk dat we nog zijn in het heden der genade, in die welaangename tijd, in de dag der zaligheid, een indruk dat God tot ons spreekt, die God die we straks zullen moeten ontmoeten om rekenschap af te leggen van ons rentmeesterschap. Zou zo willen geven dat we met stichting en orde samen mogen zijn. Dat er nog een gedurig gebed mag zijn, een honger en een dorst, verwekt door uw geest. Want anders dan vertreedt ook uw volk en erfdeel alles. Maar als u een honger schenkt in het hart, dan is het toch ook dat een ogenblik u dat de vaten kunt vervullen die ledig zijn. Heren, zou u dat dan nog willen doen deze avond? Zou u zo deze avond de schriften willen openen? Wie is tot deze dingen bekwaam? Maar dat uw geest bij dat woord gepaard mag worden. En dan zal het voor het eerst kracht doen om harde harten te verbreken. Om te vragen wat moeten wij doen om zalig te worden. Maar dan zal dat woord toch ook gebruikt worden. Tot een opwas in de kennis en genade van onze Heere Jezus Christus. Maar mag het ook nog eens zijn voor een volk dat uitgedokterd is en dat niet meer weet hoe ze ooit bekeerd moeten worden. God kwijt en dat het mag zijn als die bloedvloeiende vrouw deze van Jezus horende. Help sterk en schraag dan nog en dan vragen we veel, Heer. We hebben het niet verdiend. Maar u doet het toch nooit om iets dat in de mens is. Maar doe het dan nog om uw grote naam, zodat die verheerlijkt wordt. Om Christus willen. Amen. Gemeente, we zingen van Psalm 118, het zesde vers. Zij hadden mij omringd als bijen, maar zijn als doornenvuur vergaan. En het negende, de Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Ondertussen worden gecollecteerd, er zijn twee rondgangen. De eerste is voor de kerk en de tweede rondgang voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. 118 vers 6 en 9. betere tekstwoorden waarmee we de hulde des Heren deze avond uw aandacht wensen te bepalen, kunnen we opgetekend vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, het 17e hoofdstuk, de versen 14 tot en met 21. Matteüs 17, vers 14 tot en met 21. We lezen nu alleen het 18e vers, waar Gods woord in onze tekst als volgt luidt. En Jezus bestrafte hem. En de duivel ging van hem uit. En het kind werd genezen van die uren af, tot zover. Deze tekstwoorden bepalen ons bij de genezing van de maanzieke knaap. De genezing van de maanzieke knaap en met de hulp des Heren een drietal gedachten zien we in de eerste plaats Satans macht. In de tweede plaats mensen onmacht. En in de derde plaats Christus almacht. Onze eerste gedachte als het gaat over de genezing van de maanzieke knaap, Satans macht, dan zien we zo in die versen 14 en 15 hoe daar een man komt, een vader, en zijn zoon is maanziek, zwaar lijden, valt in het vuur, valt in het water, en dan hopen we schrift met schrift te vergelijken. En ook kort te letten op het tekstverband. Onze tweede gedachte als het gaat over mensen onmacht, dan lezen we daar dat in dat tekst vers 16 de discipelen het geprobeerd hebben. En dat is niet gelukt. En wat doet de Heere Jezus dan? Dan wordt eerst die jongen genezen. Maar dan geeft de Heere Jezus in de versen 19 tot en met 21 ook onderwijs aan zijn discipelen waarom ze het niet gekund hebben. Dat hopen we in de tweede gedachte om te zien. In onze derde gedachte, dan zien we Christus almacht. Dat staat er in die versen 17 en 18... Moet die jongen gebracht worden. En dan wordt die onreine geest bestraft. En dan lopen we ook samen te letten op het evangelie en de beschrijving van Marcus. Want dat beschrijft het heel uitgebreid wat er nu gebeurt als die jongen genezen wordt. De genezing van de maanzieke knaap. In de eerste plaats Satans macht, mensen onmacht, Christus almacht. Onze tekstwoorden zijn genomen uit Matteüs. En als u schrift met schrift vergelijkt, zult u zien dat het ook in Marcus opgetekend staat en in Lucas. In hetzelfde verband, voorafgaande de verheerlijking op de berg, dan de maanzieke knaap. En wat nu opmerkelijk is, dat evangelist Lucas veelal de ziekten beschrijft, uitgebreid. U weet dat vanuit zijn achtergrond als arts, de Heer wil ook middelijk werken. Is het opmerkelijk dat bij deze geschiedenis, de genezing van de maanzieke knaap, Marcus het veel gedetailleerder beschrijft dan Lucas en dan Matteüs. En dan is het verband dat de Heere Jezus op de berg geweest is. Daar staat in vers 14 als ze bij de scharen gekomen waren. Dat is u voorgelezen, die verheerlijking op de berg in die eerste verse van Matteüs 17. Mogelijk de berg Tabor, de Heere Jezus, de Petrus, Jacobus, Johannes op de berg geweest ter verheerlijking om te bidden. De eenzaamheid opgezocht in die gemeenschap met zijn hemelse vader. En dan gebeurt daar iets als u dat vergelijkt in de schrift, maar u kunt dat ook hier al zien in Matteüs. Daar staat het dat hij werd veranderd van gedaante, zijn aangezicht dat blinkt gelijk de zon en zijn klederen worden wit gelijk de sneeuw. De Heer Jezus is gekomen naar deze door de zonde vervloekte wereld. Heel zijn leven was een lijden. En als het ware gaat hij op de berg Tabor, waarschijnlijk de berg Tabor, om te bidden. Wat hij een ogenblik boven zijn lijden uitgetild. En dan gebeurt er iets. Dan is eigenlijk wat we zien, wat we lezen in Openbaring. Ik lees in Openbaring dit, het eerste hoofdstuk. Zijn hoofd en haar was gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. Dus de geschiedenis in de gedachten mee, het lijden van de Heere Jezus. En dan een ogenblik op de berg om te bidden. De gemeenschap met zijn hemelse vader. En daar een ogenblik verheerlijkt op de berg. Dat is al geweest, gemeente. Van korte tijd later, dan blinkt zijn aangezicht niet gelijk de zon. Dan spuwen hem in het gezicht. de doornenkroon op. En hij uitgaande dragende zijn kruis. Hè. Zo voor zijn lijden een ogenblik versterkt. En dan is daar Mozes en Elia bij op de berg. Waarom zijn die daar? Wel, als de Heere Jezus over zijn lijden had moeten spreken met Petrus, dan had Petrus gezegd, dat zal u geenszins geschieden. Als de Heere Jezus had moeten spreken over zijn lijden met Johannes, was hij beginnen te huilen. De discipelen begrepen het niet. En mag ik eens vragen, begrijpt u het in uw leven? Moest de Christus niet alzo lijden? Al is er een volk in erfdeel die in hun leven gezien hebben dat het kerst was. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Maar wat moet de kerk ook leren? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Hij kon niet in de kribbe blijven liggen. Maar hij moest sterven. Om het uit te roepen, het is volbracht. Om de dood te overwinnen, het leven aan te brengen. En te zitten aan de rechterhand van zijn hemelse vader, van waar hij komen zal. En nu die twee hemelingen, Mozes en Elia, mag ik het zo eens zeggen, die begrijpen hem. Want ze hebben met hem gesproken, er staat in Lucas 9 vers 31, zeiden ze een uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Ze hebben hem daar als het ware, mag ik het zo eens zeggen, bemoedigd. Dat hij het zou volbrengen. En dan zegt de kanttekening daarbij bij het volbrengen bij zijn uitgang. Ze spraken over zijn lijden, over zijn sterven en opstaan. Wat hij volbrengen zou, het lijden. Het sterven, maar ook het opstaan. En wat is daar gebeurd op de berg? Daar is als een ware een ogenblik de Heere Jezus, te midden van heel zijn lijden, boven dat lijden uitgetild door zijn hemelse Vader. En daar heeft hij een ogenblik iets mogen zien wat we lezen in de Hebreeënbrief. Zienden op de overste leidsman in volleinder escholoos Jezus, de welkomde vreugde die hem voorgesteld werd. Het kruis heeft gedragen, de schande veracht. Een ogenblik aan de vooravond van het lijden, zo over alles mogen heen zien. En dan begrijpt u dat tekstverband met vers 14. Dan is de Heer Jezus van de berg gekomen en dan kwam tot hem een mens vallende voor hem op de knieën en zeggende, kwam tot hem. Jeugd, wat is het verband? Verheerlijkt op de berg. Een hemelse heerlijkheid gezien. De vreugde die hem voorgesteld wordt, heel die kerk straks als loon op zijn arbeid. En dan komt hij onderaan de berg. En die maanzieke knaap. Daar komt de Heere Jezus van de voorsmaken van de hemel in het voorportaal van de hel. Zo, hè, zo dicht bij elkaar ligt het. En nu vraag ik, vanavond is er een volk in ons midden die dat kent. Kan het in het leven wel eens zijn dat de Heer zijn ogenblik rust geeft in een woeste plaats, rust een weinig. En een ogenblik aan de tafel te zitten en door de tekenen van brood en wijn heen te zien deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. En dat een ogenblik ervaren wordt, hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt en dan. Ga je naar huis, dan valt er een kopje van de tafel en dan is alles weg. Zo dicht bij elkaar. Hè. Weet u wanneer dat niet meer is, volk? Als u straks sterft, dan zullen ze hun wens verkrijgen. En dan blijft er één keer ding over. Vrolijkheid en blijdschap zullen ze verkrijgen, droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Dat wordt daar niet meer gevonden, hè. En nu lees ik in vers 15, dan zegt die man, Heer, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en is in zwaar lijden. Die jongen heeft veel kwalen. Die jongen is helemaal in de ban van de Satan. Hij is maanziek. Als u de kanttekening leest bij Matthäus, dan sluit hij aan bij het gebruik, de gedachte in die tijd, dat naarmate het wassen van de maan er is, deze ziekte meer en meer voordoet. Epilepsie, vallende ziekte. Als u Lucas leest, Lucas gebruikt niet het woordje maanziek. Wij zouden zeggen vallende ziekte. Misschien is er wel iemand die het nog beter weet dan ik dat kan zeggen. Maar iemand die zo plotseling daar begint te schokken, valt. Soms de tong stuk bijt. Het schuim op de mond. Hevig schudden, uitkijken dat ze niet bezeren. En dan daarna, als de aanval over is, ontzettende hoofdpijn. En wat is er gebeurd? Epilepsie. En wat gebeurt er nu? Nu kan de Satan wel eens iets wat een mens heeft aan een kwaal gebruiken, de zwakte van een mens, om hem nog verder te doen lijden. Want deze jongen staat ook van, hij is in zwaar lijden. Hij valt menigmaal in het vuur en in het water. Dus dan krijgt hij zo'n aanval en dan valt hij in het water en dan in het vuur. Is hij in het water blijven liggen, kinderen? Nee, zegt een kind, want dan zou hij verdronken zijn. Maar hij is ook in het vuur gevallen. Sterf je dan gelijk? Nee. Dus ik hoop dat u iets voelt. Hoe ziet deze jongen eruit? We kunnen zien wat hem overkomen is. De aanvallen. Je kunt zien hoe hij in het vuur geweest is. En nog iets. Er staat in Marcus dat hij een stom en een dove geest heeft. Dus deze man kan niet, deze jongen kan niet praten. En deze jongen kan ook niet horen. Als we met hem naar het ziekenhuis zouden gaan, dan zouden we alle disciplines moeten hebben. Zo is deze jongen gekweld. En is deze jongen een beeld van u en van mij. Maar één ding. Mag ik eens vragen, waarom is deze jongen nooit verdronken? En waarom is deze jongen nooit helemaal verbrand? Weet u, dat komt, gemeente. Als de Heer er iets mee voor heeft, dan kan er van alles gebeuren in het leven. Maar dan zal de Heer zijn doel bereiken. Misschien hebt u wel een zoon die een weg gaat dat u denkt, komt nooit meer goed. Maar als de Heer wil dat hij dominee wordt, dan zal de Heer zijn doel bereiken. Misschien is er een volk die zegt, ik ben wel eens bang. Bij alles wat er geweest is, het komt nooit meer goed. Weet je wat Gods woord zegt? De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. De kerk wordt wel verlost van de heerschappij van de duivel. Maar niet van de duivel. Maar we zien hier duidelijk in deze geschiedenis dat de Heere de Satan paal in perk stelt. En nu is deze jongen een beeld van u en van mij. Ach, we worden van de ene kant naar de andere kant geschopt. Net een bal. En als het anders is in uw leven, dan moet u me dat eens zeggen. Door onze diepe val in Adam hebben we hier een gapend gat van binnen. En we stoppen er iedere dag van alles in. Hiermee bezig, daarmee bezig. En bezit van de zaak is het einde van het vermaak. En we zijn eigenlijk net een junk. Moeten we weer naar het volgende shot en dan. En weet u waar u nu waarlijk rust vindt? Dat lege hart is alleen maar te vullen. Waarmee? Met de enige troost. Met de ware rust. En wat doet de Satan nu? Die schopt u van hot naar her. En die heeft u het liefst zo snel mogelijk tussen de wieg en tussen het graf. Zo snel mogelijk van de wieg. Naar het vuur en naar het water. Om er een einde aan te maken. En weet wat het erg is? Het is ook nog onze vriend. We hebben vrij en moedwillig gekozen door onze diepe val in Adam. En het ergste is dat een natuurlijk mens helemaal niet voelt dat hij aan de riem van Satan loopt. Hij vindt het ook nog wel plezierig in zijn leven. En dan moet u een beetje meepreken. Hoe is het nu in uw leventje? Misschien bent u 70, 80. Misschien bent u 40. Misschien ben je 16. Dus ja, ik heb het goed voor elkaar. Ja, er kunnen wel wat dingen anders in mijn leven, maar ik zou hier altijd wel willen blijven. Of zit er een in de kerk? Ik zou willen heel de kerk. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Die leren dat de wereld nooit meer kan vervullen. En dat er nu een droefheid is naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. En dan zien we bij deze jongen door het vuur, water, hoeveel van ons worden door het water gegrepen, waarvan? Van de eer, van de hebzucht, van het geld. Geld is net zout water. Hoe meer u drinkt, hoe meer dorst u krijgt. Om daarin te verdrinken in hetgeen we hebben. Of hoeveel van ons in het vuur van de passie, van de hartstocht, om er voor eeuwig in te verbranden. Oh, zegt iemand, maar dominee, bij mij is het niet zo erg. Ach, vraag dan eens aan de Heer om ontdekkend licht. Want Satan weet van ons allemaal onze zwakke plek. En dan heeft iedere mens zijn boezemzonde. En dan is iedere mens vatbaar. Is niet voor het eerste gebod, dan wel voor het tiende gebod, om dat te overtreden. En als de Heer ontdekkend licht heeft, dan zeg je niet, Heer, ik word gegrepen door het vuur of door het water. Maar dan kom je in het leven, dan voel je dat je door het vuur gegrepen wordt, door het water gegrepen. En dan blijft er maar één schreeuw over. Voer mij uit mijn gevangenis tot roemoes naams die heerlijk is en scheld mij alle misdaan kwijt, o God die vol ontferming zijt. Hè? Onze tweede gedachte is mensen onmacht. Hij had gevraagd in vers 15, Heer, ontferm u over mijn zoon. En in vers 16, en ik heb hem tot uw discipelen gebracht en ze hebben hem niet kunnen genezen. Heere, ontferm u. Hij doet een beroep op de almacht en op de barmhartigheid God. Zou u dan aan ons willen denken? En ik heb hem tot uw discipelen gebracht. O, zegt een kind, dat is ook verkeerd, dominee. Ze hadden die jongen bij de Heere Jezus moeten brengen. Ja, dat had deze vader ook gewild. Deze vader had zijn jongen bij de Heere Jezus willen brengen. En dan komt hij bij de discipelen. En dan vraagt hij, waar is de Heere Jezus? Ja, die is er niet. Waar is hij? Ja, hij is op de berg om te bidden. Hoe lang duurt dat? Weten we niet. Maar wacht even. De discipelen hebben ook macht gekregen om duivelen uit te werpen. Ik lees in Matteüs 10 vers 1. En zijn 12 discipelen tot zich geroepen hebbende, heeft hij hun macht gegeven over de onreine geesten om dezelfde uit te werpen en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. 9 discipelen onder aan de voet van de berg. En dan gaan de discipelen het proberen. Met die heb ik gesproken, Matteüs het eerste. In de naam van Jezus de Nazarener, ga uit van hem. En er gebeurt niets. Dan Filippus, precies hetzelfde proberen. En er gebeurt niets. Dan zal Judas Iscariot het proberen. O, zegt een kind weer, dat moet je niet zijn, want dat is de bedrieger. Maar let op, dat was toen niet bekend. 9 zijn er aan de voet van de berg. En alle 9 hadden ze macht gekregen van de Heere Jezus. Maar 1 uit u is een duivel. Dat is aangrijpend gemeend. Macht gekregen om duivelen uit te werpen. Maar 1 van de 9 was zelf een duivel. Wat gaat het dan nou uit? Wat is er dan altijd bij die kerk die vraag? Beproef dan maar vrij van omhoog mijn hart. Dat voor uw oog al weten er steeds open ligt. En de 9 discipelen hebben het niet gekund. En we lezen bij een andere evangelist, dan gaan de fariseeën en schriftgeleerden twisten. Wat betekent dat? Nou, ze staan daarbij en ze zeggen, de Heer Jezus is nog op de berg en die discipelen. En nu zeggen jullie in de naam van Jezus, ga uit en zie je wel die Jezus van jullie, die helpt niet. En spotten met de Heer, waar is God op wien gij bouwde en aan wien uw zaak vertrouwde. En dan zien we de godsdienst, ze bekommeren zich helemaal niet om die maanzieke genade. Maar alleen maar om te spotten met God in goddelijke zaken en de discipelen belachelijk te maken. En dat was daar gebeurd. En wat doet de Heere Jezus nu in die versen 19 tot en met 21? Dan gaat hij ze onderwijs geven. Dat onderwijs, dat hebben ze gekregen nadat de jongen genezen is. En wat handelt de Heere dan lief met zijn kinderen? Er staat in vers 19, toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen. Wat is dat? Na de genezing, dan zijn de mensen weg. Dan is die maanzieke knaap en zijn vader weg. Dan gaat de Heere ze in de eenzaamheid onderwijs geven. Zul je dat ook doen met je kinderen? Niet bespotten, belachelijk maken waar een ander bij is. Maar zo is alleen nemen. En daar heeft de Heer Jezus ons ook voor de tijd een voorbeeld gelaten. En dan gaat hij alleen met de discipelen om ze onderwijs te geven. Zo in hun huis, in de beslotenheid. En wanneer is er nu plaats voor onderwijs? In de eenzaamheid. En als ik aan mijn onmacht ontdekt word. Dat is nu altijd in het leven, ook van Gods volk. Wanneer is er een plaats voor een ander? Als ik aan mijn eigen ontdekt word. En dat ik me nooit meer kan bekeren. Is er dan nog enig middel? En waar wordt dat genoten, dat onderwijs in de verborgenheid? Dan ga je niet mee de straten op naar Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. En dus vanavond de vraag. Nu zitten we zoals het ware in de verborgenheid, hè, van Gods huis. En dat er altijd vanaf de kansel een lijn loopt, rechtstreeks van de preekstoel naar de rechterstoel, tussen u en de Heer. En wie zit er nu in de kerk die het niet meer weet? Wie zit er nu in de kerk die onderwijs nodig heeft? Voor het eerst of opnieuw? En dan gaat de Heere Jezus ze onderwijs geven om uw ongeloofs wil. Wat betekent dat? Niet dat ze de staat van het ongeloof hebben, 8 van de 9, ligt het nieuwe leven in. Maar ze missen 8 van de 9 het geloof in beoefening. De kanttekening zegt ervan, dan hebben ze die bijzondere gaven, steunend op de bijzondere belofte en het bevel Gods. En daar hebben ze hieraan getwijfeld. En dan zegt de Heere erbij, als je tot deze berg zou zeggen, wordt opgenomen, dan zal het gaan. In de Filippenzenbrief lees ik vermag alle dingen door Christus Jezus. Gaan we weer terug naar het verband. Heere Jezus op de berg geweest. En dan komt hij van het voorsmaken van de hemel. Nee, hemels gesteld. In het voorportaal van de hel. En dan is het een lijden voor de Heere Jezus. Als hij ziet hoe die maanzieke knaap door de duivel te pakken wordt genomen. Maar voor de Heere Jezus is het een uitverkoren vat. Goed vasthouden, ook straks in de derde gedachte te zien. En dan ziet hij dat de duivel die jongen nog zo in de macht heeft. Hè. Maar wat is het ook voor de Heer Jezus een lijden geweest. O ongelovige en traag van harte. Dat nu die kerk zo menigmaal in dat ongeloof verkeert. God verdacht houden van zijn wijsheid, goedheid en macht. En dan gaat de Heer Jezus in vers 21 ook zeggen hoe dat geslacht wel uitvaart. Dan staat er in de tekst, waar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Dit geslacht, dan bedoelt de Heere Jezus, deze jongen is van de duivel bezeten. Maar dat is er niet één. Zijn naam is Legio, zegt hij bij de Gadarenen in de Gergesenenland. Dat is van nature bij in ieder mens. Dan hebben we de vorst der duisternis gekozen. En dan hebben we de Heere verlaten. En nu zegt de Heere, dit geslacht vaart niet uit, dan. Dat betekent de enige manier hoe ze uitvaren. Hoe je ervan verlost wordt. Dan staan er twee dingen, bidden en vasten. Wat is bidden? Bidden dat ze je klein maken. Bidden dat is zoeken naar de gemeenschap met God. Mag ik eens vragen hoe is het met u bidden? Ik weet niet hoe dat op de scholen is, maar ik hoorde laatst van een conciërge van het voortgezet onderwijs. Die was aan het begin van de lessen over de gang gelopen. En heel veel jeugd die de handen niet meer vouwen en de ogen niet meer dicht deden tijdens bidden. Dat is erg, hè? Want dit geslacht vaart niet uit dan door bidden. Ja, maar nu nog iets anders. U zegt, ik doe mijn ogen wel dicht en ik maak me klein voor de Heer en ik buig mijn knieën. Dan zegt Gods woord, gijlieden bidt wel, maar u ontvangt niet. Waarom? Omdat u kwalijk bidt. Als een ware bidder. Als een gebed dat in de hemel gemaakt wordt. Op de lippen gelegd wordt. En wederkeert tot God. Saulus van Tarse, die kon heel mooi bidden. En dan gaat hij op weg naar Damascus, wordt hij neergeveld. En dan staat er voor het eerst in zijn leven, zie, hij bidt. Dus waar begint het gebed? Als de Heer ons neerveld, dan hou ik geen mooie gebeden over. Maar ik roep, Heer, in angst tot u gevloden, naar je haast u tot mijn hulp en red. Kent u dat in uw leven? Of bent u begonnen met danken? Al een volk leren dat de troon der genade bestorm. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Niet om, maar wel erop. En de tweede is vasten. Wat betekent dat? Niet meer eten? Nee, natuurlijk niet. Maar vasten, dat betekent als het ware afstand nemen van de wereld. Een stervend leven leiden. En nu hebben die discipelen dat geprobeerd, ze hadden de macht gekregen. En nu zegt de Heere, omdat je ongeloof hebt, lukt het niet. En dit geslacht vaart alleen uit door bidden en vasten. Dan kan het alleen. En nu in de eerste plaats, dat is natuurlijk ambtelijk onderwijs voor die discipelen geweest. Die discipelen kregen onderwijs, bidden, vasten. Wat betekent dat? Discipelen, je kunt het niet doen met hetgeen geweest is. Je moet het nu maar iedere keer van de hemel krijgen. Maar gemeente, dat is nu ook voor Gods volk. In de eerste plaats niet alleen in het beginnende leven. Maar ik heb net een keer gezegd, ze worden wel van de heerschappij van de duivel verlost. Maar niet van de duivel. En dan weet u op het allerbest wanneer Satans aanslagen weer zo groot en veel waren. Toen dat biddende leven ging kwijnen. Toen dat stervende leven, dat gespeend worden van de wereld, ging kwijnen. Toen uw lezen in Gods woord zo ging kwijnen. Wat gebeurt er dan in het leven van Gods volk? Dan lacht de Satan. En wat moeten ze nou menigmaal zeggen in hun leven? Want hier van binnen hebben ze dat oude bestaan. En dan schreeuwen ze het maar. Ai, word ik ooit door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Mag ik eens vragen, wie kent dat nu in zijn leven? Dat u vroeger dacht toen u geroepen werd en toen hebt u de netten verlaten. En toen dacht u, nu ga ik van kracht tot kracht steeds voort. En nu te moeten leren, ik wist niet dat mijn tere ziel zoveel van het aardse overhield. Dan word je bang in je leven. Dat bidden van vroeger is er niet meer, dat aanhangende leven, kleven aan de troon der genade. Kan de wereld de bekoorlijkheid terugkrijgen? Wat kun je Gods woord lezen zonder te lezen? En vroeger was het, mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid van het uitzien naar uw heil met groot verlangen. Er komt een tijd in het leven als Gods volk blijft. Als ze nog eens een traan in de ogen hebben in het gebed. Nooit gedacht, hè. En nu dit vasthouden, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vast. Nu wordt die kerk hier nooit verlost van het lichaam der zonde en des doods. Wel van de heerschappij voerende macht. Maar nu moet er straks iets in uw leven gebeuren. U moet de laatste adem uitblazen. En dan wordt u verlost van het lichaam der zonde en des doods. En dan hoeft u niet meer te bidden. Maar dan zal het zijn, mijn God, u zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Daar hoeven we ook niet meer te vasten. Gods woord zegt en zij begonnen vrolijk te zijn. Vrolijkheid en blijdschap zullen ze verkrijgen. Droefenis en zuchting zullen wegvlieden. En nu vraag ik vanavond niet of u bekeerd bent. Maar nu vraag ik wel. Wat zou nu het hoogst in uw leven zijn? En dan schreeuwt er toch één. Verlost te zijn van het lichaam der zonde en des doods. En God te mogen groot maken. Zoals ik geschapen ben, scheppingsdoel. Om hem te prijzen en te loven. Zonder bijbedoeling. Om niet meer door dat kwade licht verrast te worden. En dan gaat die kerk aan zichzelf leren. Bij de tweede gedachte, die vader kan die jongen niet genezen. Godsdienstknechten kunnen die jongen ook niet genezen. Maar Christus almacht kan die jongen redden. Dat is onze derde gedachte. Zingen we eens 68 vers 11. Gewis hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijandskop verslaan. Dien haren schedel vellen. En wat er verder volgt. 68 vers 11. genezing van de maanzieke knaap, onze eerste gedachte, Satans macht. We zien dat de jongen niet alleen vallende ziekte heeft, doof, stom, vuur, het water valt. Heel aangrijpend beeld, een beeld van ons allen. Waar de vorst der duisternis probeert ons te verwoesten, ons stuk te maken naar het eeuwige verderf. Aangrijpend onze vriend die wij gekozen hebben, vrij en moedwillig. Onze tweede gedachte is mensen onmacht. De discipelen hebben het geprobeerd. Ze hadden die kracht gekregen in Matthäus 10 vers 1. Maar ze hebben niet gekund. Ongeloof. En dat de Heer Jezus gezegd alleen door bidden en vasten. En onze derde gedachte. Christus almacht. Want dan gaan we weer terug naar vers 17 en 18. Weet het verband. In de eerste plaats was het dat die jongen zo ziek was. Dat hebben we gezien dat hij niet genezen kon worden. En het onderwijs dat de Heere geeft aan de discipelen. Waarom? Maar daartussen ligt dan nog de geschiedenis. Hoe Christus die jongen genezen heeft. Christus almacht. Dan lees ik in vers 17. En Jezus antwoordde zeide. O ongelovig en verkeerd geslacht. Hoe lang zal ik nog met u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Ongelovig en verkeerd geslacht. Dan heeft de Heer Jezus het niet alleen tegenover de discipelen, maar tegen alle mensen. U moet vasthouden dat beeld. De Heer Jezus is van de berg ter verheerlijking gekomen. Over alles heen getild. De vreugde gezien hem voorgesteld. En dan teruggekomen bij een geslacht waar de discipelen niet op de plaats zijn. Waar een ongelovig onbekeerd geslacht is. Was dat geweest voor de Heer Jezus lijden. Heel zijn leven was een lijden. En u staat erbij. Deze klacht, hoe lang met u lieden, hoe lang verdragen. Heeft een paar dingen in zich. Hoe lang met u. Daar komt een einde aan. Er komt een einde aan de omwandeling op aarde. En dan heeft hij het uitgeroepen, het is volbracht. Er kwam een einde aan het preken van de Heere Jezus. Zo is het ook in Barendrecht. Hoe lang nog met u lieden? Dan kun je 12 jaar zijn. Dan heb je misschien nog minder jaren onder de preek. Dan iemand die vanavond 80 jaar is. Misschien heeft een jongen van 14 jaar nog 1 jaar. Dat hij hoort dat hij bekeerd kan worden. Misschien heeft een man van 60 nog 20 jaar. Hoe lang nog? En mag ik eens vragen, is er dan al eens iets gebeurd in uw leven? Als het nu de laatste keer is dat de Heere Jezus voorbij gaat. Want iedere kerkdienst loopt de Heere Jezus in de gedaante van zijn woord door de kerk. Vroeger toen ik zo'n klein jongetje was, dacht ik altijd, leefde de Heere Jezus maar. Ga ik naar hem toe, dan zeg ik, mag ik een nieuw hatje, zou ik me vragen. En wie van de kinderen zit nu in de kerk? Wie van de ouderen? Sta stil bij deze bank. Deze van Jezus horen. Wie zit daar nu te schreeuwen? Zou dan nog op me willen neerzien. Het is nog maar 1 wenk van uw alvermogen. Tot de eer uws naams en bekering van zondaar. Daar komt dus een einde aan. Verdragen aan de langmoedigheid. En aan de andere kant. Hoe lang zal ik u nog verdragen. Dat de Heer nu niet van zijn kerk af kan. Ik lees in Gods woord dit in Jesaja 46 vers 4. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan. Ik zal u opnemen. Ik zal u dragen en redden. Als de andere kant. Wat er een volk waar het gebedsleven soms zo ingezonken is. Het schriftlezen zo ingezonken. Het vasten zo ingezonken. Als ze zeggen... Is het waar, zou God weten van mijn droevig lot? Weet je, dat is het eeuwige wonder verankerd in het welbehagen van eeuwigheid. Het verdienende werk van Christus, het toepassende werk van Gods geest. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, of schoon deze vergaten. Ik zal u niet vergeten, ziet, ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Dat eeuwige wonder, daar gaat Petrus vloeken en eed zweren, ik ken de mens niet. En dan gaat Petrus naar buiten, hij weende bitterlijk, en Jezus zich omkerende, zag Petrus aan. Hoe heeft hij hem aangezien? Dat is die man verbroken van de liefde voor zo'n onwaardig mens. Dat is het eeuwige wonder. Hij die het goede werk in u begon, zal het volleinden tot op de dag van Jezus Christus. Dat is eigenlijk wat we net ook zagen. De jongen is nooit in vuur of water omgekomen, omdat de poorten der hel de gemeente niet zullen overweldigen. De Satan heeft u lieden zeer begeerd te zichten als de tarwe. Doch, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En zegt de Heer Jezus in vers 17, breng hem mij hier. En in vers 18, en Jezus bestrafte hem en de duivel ging van hem uit en het kind werd genezen van die uur af. Breng hem mij hier. Hier komen we met die jongen. De duivel bestraft en de duivel gaat uit. En toen hebben we samen gezegd dat deze geschiedenis, waar de genezing in Matteüs heel kort beschreven staat, die staat in Marcus uitgebreid beschreven. Als u dan kijkt naar Marcus 9, vers 20 tot en met 27. Marcus 9, vers 20 tot en met 27 is als het ware een hele brede uitleg wat in Matteüs 17, vers 18 wordt samengevat. Is dit, dan staat er in Marcus 9, vers 20, en ze brachten dezelfde tot hem. Dat had de Heer gezegd, breng mij hier. En dan staat er, en als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En vallend op de aarde, wentelde zich als schuimende. Wat gebeurt daar? Daar wordt die jongen gebracht bij de Heere Jezus. En dan komen de twee partijen bij elkaar. Die jongen in de klauwen van de vorst der duisternis. En Christus die die jongen wil hebben. En wat staat er dan in de tekst? Scheurde hem. Wat is scheuren, kinderen? Dat is een papiertje. Als ik zeg, de een wil het hebben, je broertje en jij wil het hebben. En beide kanten trekken en dan gaat het zo. En nu met eerbied gesproken. Dan ziet de Satan dat hij zijn prooi moet loslaten. En dan wordt hij actief. En mag ik nu eens vragen. Kent u dat in uw leven? Terstond als de Heer een mens doet wedergeboren worden, dan word je een twee mens. Je bent jong. En je hebt veel vrienden op je media. En je voelt wel, het is niet goed. Je moet s'avonds ook Bijbel lezen. En dan word je zo getrokken. Hè? Je bent al ouder. En je zit in het web van een of andere zonde of bezigheid, kan ook al je tijd aan een hobby. En je voelt wel. Aan de ene kant, hè, dat je getrokken wordt naar de dingen van de eeuwigheid. De andere kant, de wereld trekt. Dat gebeurt nu terstond in het uur van de wedergeboorte. En dat blijft heel het leven. Paulus zegt ervan, dan is hij al gevorderd op de weg. Hè, maar dat begint terstond als de Heer je stilzet. Het goede dat ik doen wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens. Wie zit er nu in de kerk en die wordt gescheurd, geslingerd. Dat je soms kinderen ziet, ja, Gods volk is toch gelukkig als ze straks sterven. En dat mis ik, dat heb ik niet. En aan de andere kant, dan voel je hoe de wereld trekt en haar begeerlijkheden. We zien wie we toegevallen zijn. En Gods volk aan het einde van de wet, de Allerheiligste heeft maar een klein beginsel van die volkomen gehoorzaamheid, maar ook die begeerte om zonder zonde heilig voor God te leven. En wat doet de Satan nu? Als de Heere gaat werken, wordt de Satan actief. En we hoeven niet te staan naar onrust in ons leven. Maar als ons leven zo rustig voortkabbelt en het gaat allemaal zo'n beetje goed en nee, dan hebben we de dingen van de eeuwigheid niet zo nodig. Maar nu de Heere gaat werken en die jongen dicht bij de verlossing komt, dan brandt de hel open. U wil de jongen niet loslaten. En wat doet de Heer Jezus dan? Dan vraagt de Heer Jezus in Marcus 9 vers 21. Hoe lang een tijd is het dat hem dit overkomen is? Dat is raar. Als er in de kerk iets gebeurt en de kosten die belt dan gelijk op. Dat hebt u vroeger wel eens gezien. Ik weet niet of het nog bestaat van die posters. Iedere seconde telt. Zo snel mogelijk. Dus deze jongen ligt daar. En te schudden en schuim op de mond en gescheurd door de duivel. Je zou zeggen, Heere Jezus, ingrijpen, genezen. Dat doet de Heere niet. De Heere gaat vragen, hoe lang heeft hij het al? Dat is nu de weg van de waarachtige bekering. Wat doet de Heere dan? Ach, precies zoals in de catechismus is samengevat. Dan gaan we de ellende leren kennen uit de wet, maar dan gaan we ook zien. Zijn we dan zo uit Gods hand voortgekomen? Nee. Ik ben goed uit Gods hand voortgekomen door onze vrije en moedwillige val in Adam. De Heere gaat altijd bepalen bij de oorzaak. De Heere stapt niet over de zonde en over de oorzaak heen. En die vader geeft ook dat antwoord van kinds af, van zijn jonge dagen aan. Hè. Ach, één ding nog, gemeente, voor we verder gaan. Dus deze jongen, hè, die wordt in het heden der genade, door de weerhoudende kracht Gods, nog niet volledig overgegeven in de handen van de duivel. Maar deze jongen wordt ontzettend geplaagd in zijn leven. We zouden zeggen, hij moet zo diep door het leven. Het is een eenlijdensweg. En dan wil ik u niet bang maken, gemeente. Ook de kinderen niet. Maar wat zal het straks zijn als de Heer het niet verhoedt en de mens onbekeerd sterft? En Satan zijn gang mag gaan. Ach, gemeente, dat dan de schrik des Heeren u zou bewegen tot het geloof. Het zal niet meevallen. Maar dat je toch mag vragen, Heer, bekeer me dan toch. Zoals je al uw volk bekeerd hebt. En wat schreeuwt die man dan terwijl de Heere dat vraagt. Als de Heere tegen hem heeft gevraagd en hij zegt van zijn kind zij het af. Hij is in vuur en het water gevallen. En dat hebben we net al overdacht in de eerste gedachte en nu staat er. Maar zo gij iets kunt, zijt met innerlijke ontferming over ons bewogen. Die man heeft niet veel geloof meer over. Het is nog maar een sprankje, gemeent. Die Melaatse, die had meer geloof. Indien gij wilt, gij kunt mij reinen. Maar deze heeft niet veel meer, maar toch. Weet u, met dat kleine beetje wat de Heere erin gelegd heeft, komt hij toch op de juiste plek. Indien gij wilt, gij kunt, help ons. Zou u nog met innerlijke ontferming bewogen willen zijn? Hè? En dan gaat de Heere dat beproeven. Dan zegt de Heere daarvan, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Daar hebben de discipelen nog bij gestaan, die straks onderwijs krijgen over hun ongeloof. Dan gaat de Heere Jezus zeggen, als je nu kunt geloven, dan kan het. En dan doet die man twee dingen. Als hij op de Heere Jezus kijkt, dan zegt hij, ik geloof. En als hij kijkt op zijn jongen die daar ligt te stuiptrek, komt ongelovigheid te hulp. En dat is nu de plaats waar de Heere een volk brengt. Een tweemens gemaakt in het uur van de wedergeboorte, bepaald bij de afkomst. Aan mijn kant nooit meer genezen kunnen worden, is het alleen maar ongeloof. En dan houdt die man maar één ding over, wees met innerlijke ontferming bewogen. Dan zegt die man toch nog, als er één ding overblijft, ik geloof. En dat strekt zich altijd uit naar het voorwerp des geloofs, die gegeven is, alle macht. In de hemel en op de aarde. En dan staat er, dat de Heere Jezus dan zegt tegen die jongen. Dan staat er in vers 25. En Jezus, ziende dat de scharen geschamelijk toeliep, bestrafte een onreine geest, zeggende tot hem: Gij stom en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit, en het kind werd als dood. Alzo dat velen zeiden dat het gestorven was, en Jezus hem bij de hand grijpende richt hem op en hij stond op. Wat gebeurt daar? Dan zegt de Heer tegen die geest: ga uit. En dan nog één keer scheur. En de jongen wordt als dood. Hij sterft niet, maar als dood. En dat zal nu ook zijn bij de verlossing van een mens. Dan gaat er door een weg waar alles van mij afgesneden wordt. Er wacht maar één ding over, ook aan mijn kant de dood. Maar juist in die ander die alles heeft aangebracht, daar ligt de enige troost. In leven en in sterven. En nu wordt deze jongen als dood. De Heere grijpt hem bij de hand. Geeft hem aan zijn vader, lezen bij de andere evangelie. En nu één ding staat er nog bij. We hebben net in de eerste gedachte, dacht ik, gezegd. Of de tweede, dat weet ik niet meer. Dat deze jongen niet alleen behouden wordt voor het lichaam, maar ook voor de ziel. Weet u wat daar nu achter staat hier bij Marcus? Dan zegt de Heer: ik beveel u, ga uit van hem. En dan staat er iets achter, gemeente, in vers 25 het einde. En kom niet meer in hem. Dan mag ik eens vragen: wie is daar nu vanavond in de kerk? Maar dat nu tot troost is. Wat betekent dat? Die kerk die hij nu verlost heeft. Die kerk die de zijne geworden is. Die liggen onder de bewaring van Christus. Kom niet meer in hem. Die kerk die kan soms zo door het water, door het vuur gaan. Hier scheen ons water te overstromen. Daar werden wij gedreigd door het vuur. En als u dan ziet op uw eigen leven, dan is het: kom een ongelovigheid te hulp. Maar als die kerk een ogenblik bij geestes ligt, door het oog des geloofs mag zien op het voorwerp des geloofs, en die daar nu zit aan zijn vaders rechterhand, die biddende hoge priester, en die het gezegd heeft: Vader, ik wil dat die bij me zijn, die gij mij gegeven hebt. Niemand zal ze uit mijn hand drukken, geen afval der heiligen. Maar kunnen ze hier bestreden zijn? Misschien zit er vanavond wel een volk of thuis meeluisteren. Ga uit van hem, dat durf ik niet te ontkennen. Maar weet u dan, die bestrijdingen, kom niet meer in hem. Dan gaat een kerk leren in het leven dat het niet alleen een groot wonder is dat de Heer ze opgezocht heeft, maar die trouwe houdt en die nooit laat varen de werken zijner handen. Weet u wat er blijft van de kerk? Dat is een onveranderlijk God voor een onverbeterlijk schepsel. Vroeger wel eens gezongen aan de Rode Zee. En dan 40 jaar verdriet gehad van dat volk. En toch, gebracht aan de zomer van de Jordaan. En de ark in het midden. Om door de doodsjordaan te gaan in het Kanaan der eeuwige rust. Kom niet meer in hem. Maar gemeente, dan moeten we wel eerst geleerd hebben. Ga uit van hem. Want u en ik, hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoe lang zal ik nog met u lieten zijn? Wij komen allemaal te staan aan de oevers van de doodsjordaan. En als de ark niet in het midden is, zal het water van de Jordaan meesleuren naar de Dode Zee. Waar Satan is. Maar als de ark in het midden is, zal de kerk in die bloedfontein Christus worden ingebracht in het Kanaan der eeuwige rust. De genezing van de maanzieke knaap. Misschien hebt u wel een jongen thuis, een meisje. Misschien is hij niet meer thuis. Misschien woont hij op kamers, zij. Misschien komt ze niet meer thuis. En dat u niet weet hoe het moet. Weet u wat deze geschiedenis dan leert? breng hem mij hier. Dat is de enige plek. Hoe? Bidden, vasten. Misschien hebt u wel zo'n man of vrouw. Dat is de enige weg. Breng hem mij hier. Bidden, vasten. Misschien bent u het zelf. Dat u zegt, hoe zou het ooit nog moeten in mijn leven? Dit is de enige weg. Die naam is Legio. En die moet maar door één weg uitgeworpen worden. Bid en vasten. Maar wie doet het? Als Christus almacht. Breng hem mij hier. Ga uit van hem. En nu moeten er nog mensen genezen worden. Daarom is er in 2017 nog kerk. Er liggen er nog onder het zegel van de eeuwige verkiezing. Zul je daar nu om vragen, kinderen? Als je jong bent, soms hebben jonge kinderen ook al grote zorgen. Maar meestentijd sta je zo aan het begin van het leven. Vraag toch of de Heer je een nieuw hart wil geven. Dat je mag weten dat je dat geluk mag hebben wat Gods volk heeft. Straks zullen ze huppelen van zielenvreugd, daar ze hun wens verkrijgen. Zul je daar nu om vragen? Dat mag wel eens voor de kinderen. Ik geef wel eens een voorbeeld van dat volk. Die oude vrouw die in de hospice lag. En toen vroeg ik, hoe is het? Toen zegt ze, ik wil nog maar één ding. Ik wil naar huis. Naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Ze had er al 3 weken gelegen. Toen zegt ze, het duurt zo lang. Om in te mogen gaan. En mijn God eeuwig te mogen loven. Wat een verschil met de wereld, hè. Was de wereld dan arm? Vraag dat in je jonge leven. Als u nu ouder geworden bent onder het woord. Eerlijk omgaan, niet God de schuld geven. Maar is het niet onze onwil? Hoeveel bidden wij? Hoeveel vasten wij? Hebben we niet liever de zwijnen eraf van de wereld? Vraag toch of de Heer u een tweemens maakt in het uur van de wedergeboorte. Hij gaat zien dat de wereld voorbij gaat en dat er een goed is dat nimmer meer vergaat. En volk des Heren, toen u dat proefde, breng hem mij hier, aan de voeten van die gezegende middelaar. De bloedvloeiende vrouw deze van Jezus horen, raakt ze de zoon van het kleed aan. En toen wisten de twee vanaf. Dat wist die vrouw, die voelde te stond aan haar lichaam dat de stroom des bloeds, de vloed des bloeds gestopt was. En de Heere voelde dat kracht van hem uitgegaan was. Hè. Maar hoe is het nu in het leven? Al moet die kerk dan menigmaal vrees. Heer, hoe zal het nog zijn in mijn leven? Vroeger, hè. Toen ik aan de voeten van die gezegende middelaar dat mocht horen. Ze kwamen en zagen en bleven die dag bij me. Het was omtrent de 10e uur. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. En nu? Als een volk en erfdeel die gaan vrezen dat ze meer op de hel aanreizen dan op de hemel. En toch, kom niet meer in hem. Dat is het eeuwige wonder. Dan mag die kerk bij tijden wel eens zien, wij weten, zo ons aardses huis deze tabernakels gebroken wordt. Wij een gebouw van God hebben een huis niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemelen. Zijn macht, Christus macht, is een almacht. En u bent u vanavond niet te goddeloos, niet te oud, niet te koud. Maar roep hem dan aan. En dan zal de Heere toch horen. Want bij hem zijn uitkomsten. Tegen de dood. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, wat is uw trouwe zorg groot dat we samen mochten zijn. En wat is uw langmoedigheid groot. Nu altijd maar een wederstrevig volk. En dat u nog bemoeienissen neemt. En dat brengen mij hier, Heer. Ach, als het van s mensen kan moest komen, het was kwijt, maar die Heilige Geest, die past toch toe. Hetgeen die kerk in Christus heeft. Die zal de kerk troosten en bij hen. eeuwiglijk blijven, kon niet meer in hem. Was dat woord met almacht gesproken. De kerk wordt wel beproefd, maar ze zullen ingaan, want niemand zal ze uit mijn hand rukken. Zo onbekeerd zijn, Heere, zou het willen zegenen. Waar u het gewerkt hebt, zou u het daar willen versterken. Heb dank voor wat u schonk. Gedenk bij het van hier gaan. Wacht op in eenzaamheid. En zou u zo nog willen geven. Dat we mogen ervaren. Dat u nog ter overdenking meegeeft in de woningen. Geef een goede nachtrust. En dat we morgen weer kracht krijgen. Om ons werk te mogen doen. En heb dank voor wat u schonk. Om Christus willen. Amen. Psalm 66 vers 5, een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld, gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaf ons over aan het geweld. Hier scheen ons te water te overstromen, daar werden wij gedreigd door het vuur, maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkerde ons de goede uur en het achtste. Of het negen, het achtste vers gemeente, komt luister toe gij godsgezinden. Psalm 66, vers 5 en 8.
Thank you.
gaat ons heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. De zegen